We lezen vanmorgen het kerstevangelie Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met vers 20.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Het woord, gemeente, wordt op deze eerste kerstdag verkondigd vanuit Lucas 2, het middelste gedeelte van vers 7. Lucas 2, het middelste gedeelte van vers 7, daaruit Gods woord in onze tekst: en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Tot zover. Het thema waaronder de woorden uit Lucas 2 vers 7 worden verkondigd is: de geboren zalig maken, gewonden in doeken, liggend in de kribbe. De geboren zalig maken, gewonden in doeken, liggend in de kribbe. We letten op twee dingen: Gods teken bij deze geboren zaligmaker en de betekenis van deze geboren zaligmaker. Dus Gods teken bij de geboren zaligmaker en de betekenis van deze geboren zaligmaker. Het is altijd een groot wonder, gemeente, wanneer een kindje wordt verwacht en ontvangen wordt met liefde. Er zijn verschillende onder ons die de werkelijkheid van deze twee zinnen vanuit hun eigen leven herkennen. Het is een groot wonder als een kindje wordt verwacht, zijn eigen moeder, haar eigen moeder of vader, als die er nog mag zijn, en in liefde wordt ontvangen. En als je de pijn voelt op dit moment van deze twee zinnen, wil ik je allereerst van harte aanbevelen in de barmhartigheden van God, die van die pijn ook weet. We kijken er zo snel aan voorbij, gemeente. Want een kindje wordt verwacht. Dat men er naar uit kijkt. En dat het kindje wordt ontvangen met liefde. En niet weg wordt gegeven. Weg wordt weggelegd. Of weg moet worden genomen. Deze woorden klinken vanmorgen in een gebroken wereld. Waarin wat dat betreft ook veel pijn en onbenoemd leed is. Met alles wat we kunnen opmerken rondom het Lucas-evangelie, Lucas 2, mogen we dit vanmorgen wel met dankbaarheid zien. Dat dit zoontje wordt verwacht. Dat God ook het hart van Jozef, de ondertrouwde man van Maria, heeft ingewonnen om zich te voegen in het spoor dat God in zijn soevereiniteit trekt. Ook dat is genade. Dat Jozef die voornemens was om weg te gaan bij zijn ondertrouwde vrouw en daarmee voor de buitenwacht ook de schuld op zich te nemen. Wat een nobele karaktertrek ontmoeten we daar in deze jonge man, 16, 17 jaar oud. Juist door die beslissing te nemen en weg te gaan, wekt Jozef de indruk dat hij degene is die dit heeft gewild, dat Maria zwanger is geraakt, buiten het huwelijk en voor het huwelijk om. En kan hij op zijn manier nog proberen de schade voor Maria te beperken, zodat ze opgevangen kan worden. Maar God heeft genadiglijk willen ingrijpen. En deze jonge man teruggebracht van zijn voornemen. En hem ook gevoegd in het spoor dat hij met dit jongensstel ging. Ondanks wat de buitenwacht ervan zou hebben gezegd. En ga er maar vanuit, al staat dat niet in Lucas 2, dat hoeft denk ik ook niet opgeschreven te worden. Wat dat aangaat, zo vermoed ik, is Nazareth net als Sliedrecht. Waar mensen ook snel praten, conclusies hebben getrokken, met de vinger wijs, vooroordelen hebben. Mensen daar rustig mee confronteren, desnoods op straat, waar dan ook. Laten we er maar van uitgaan dat net als in Sliedrecht het in Nazareth er ook zo aan toe is gegaan. En dat Jozef en Maria ook het nodige hebben ontmoet. Onuitgesproken vooroordelen en soms hardop gezegde, gesproken suggesties. Maar de Heere heeft dit jongenstel willen bewaren en in de weg van zijn leiding ook willen brengen op de plaats waar God hen wil hebben, in Bethlehem, waar ze al geruime tijd verblijven voordat de geboorte van de zaligmaker zich aankondigt. En wat opvalt, als je dan het Lucas-evangelie leest, die overbekende woorden, is dat de evangelist maar heel sumier, heel kort stilstaat bij de geboorte van de zaligmaker op zichzelf. Dat zijn eigenlijk alleen maar de eerste woorden van vers 7. Ik wil die bekende woorden toch maar even met deze bril vanmorgen nog een keer lezen. Er staat: en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat is het enige. Waar Lucas over schrijft. Als het gaat om de geboorte op zichzelf. Op het feit dat de Heer Jezus geboren werd. Als zoon van Maria. En dat hij in deze wereld gekomen is. En dat hij op deze manier het levenslicht mocht aanschouwen. Veel meer woorden en veel meer aandacht wijdt Lucas, en dat is eigenlijk de rest van het hoofdstuk, om wat er allemaal om de kribbe heen afspeelt. Hij zet daarvoor in Rome, in Italië, de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk. En hij verlegt vervolgens de schijnwerpers naar Judea en naar de stad van David. Zoomt even in op dat bijzondere moment, vers 7a, de geboorte van de zaligmaker, om dan weer snel zijn blik te verleggen naar alles wat er rondom die kribben en rondom die stal plaatsvindt, in de velden, rondom de herders, andere gebeurtenissen. Maar onderwijl maakt Lucas duidelijk dat alles wat er om die kribben heen gebeurt, uiteindelijk gericht is op het kind in de kribben. Op een hele eenvoudige manier wordt trouwens ook verteld hoe de Heer Jezus wordt verzorgd als pasgeboren kind. Gewonden in doeken. Wij zouden vandaag de dag zeggen, hij wordt heel eenvoudig ingebakerd. Hij kreeg de eerste liefde, de eerste zorg van zijn moeder. En juist omdat dit zo eenvoudig is, gemeente, hè, waarvan je mag verwachten, ondanks dat we weten hoe kwetsbaar dat is, en ondanks dat sommigen er ook van weten dat dat niet gewoon vanzelfsprekend is, maar je mag ervan verwachten dat wanneer een kindje wordt geboren, de spulletjes zo klaar liggen om de eerste zorg te kunnen verlenen. En dat is hier ook, net als bij elke andere geboorte die in goede omstandigheden mag plaatsvinden, het geval. Hij wordt verwacht en in liefde ontvangen en met zorg omringd. Pasgeboren, schoongemaakt, ingebakerd en gelegd in een kribbe. Ik stip het even aan, gemeente, want ik wil vanmorgen met u een andere kant op luisteren naar het Lucas-evangelie. Maar wat is God in zijn grootheid eenvoudig? En wat zijn Gods machtige daden? Sober. Heel gewoon. En toch zo bijzonder. Met alle verschillen die er zijn, ook in deze samenleving, tussen mensen, rangen en standen, rijk en arm, welvarend of armoedig, timmerman of een koning. In alle verschillende woningen is het nu een paleis, een landhuis, een achterafwoning, een eenzame woning ergens in het veld, of zoals hier een tijdelijk verblijf in een stal. Elk babytje wordt in deze tijd gewonden in doeken, ingebakerd. Het is dus geen teken van armoede, zoals dat hier en daar wordt wel gesuggereerd. Ook wanneer in het paleis van Herodes een babytje geboren werd, en daar werden baby's geboren, werden ze in doeken gewonden, ingebakerd. Wanneer Caiaphas als vader wordt, hoge positie in het Joodse leven, wordt zijn zoontje in doeken gewonden, ingebakerd. Wanneer de Romeinse stadhouder vader wordt, of in Rome, in het keizerlijke paleis, kindje wordt geboren, wordt het in doeken gewonden, ingebakerd. Hier wordt een van ons geboren. Hij krijgt geen andere behandeling dan andere kinderen. Maar dat hij ingebakerd wordt, maakt hem niet uniek, maar maakt hem gewoon. Net als alle andere kinderen. Gods zoon. Schepper van hemel en aarde. Die samen met de Vader en de Heilige Geest sprekend alles tot aanzien riep, schaart zich onder de kinderen en is kind met hen. Laten wij dit niet eenvoudige, gemeente, dit eenvoudige niet overwoekeren laten met nostalgie en romantiek en allerlei bijzondere emotionele gedachten. Het vertroostende van dit moment, ingebakerd, is het gewone van dit kind. In niets verschilt hij met andere babytjes die in deze dagen geboren worden. In niets verschilt hij met de babytjes die ook vandaag de dag geboren worden. Die ook in doeken worden gewonden. Ingebakerd. En neergelegd. Wat wel bijzonder is, gemeente, en dan zitten we nu op het spoor dat Lucas ons eigenlijk ook wil laten volgen, al luisteren naar zijn evangelie, is wat de engel hiervan zegt. En ik wil daarvoor toch even met u langzaam maar zeker die stap gaan zetten, lezend vers 12. Kijk er maar met me mee. Dat is dat moment dat de engel verschijnt aan de herders in de velden van Bethlehem. De zaligmaker is nog maar net geboren of de hemel scheurt open. Dat machtige boodschap klinkt daar door die duistere nacht. En dan staat er in vers 12, als de engel dan spreekt, ik lees met u vanaf vers 11, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn. Wat is dat teken dan, engel? Wel, dat je het kindje zult vinden, in doeken gewonden, ingebakerd, liggend in de kribben. Wat hier gebeurt, gemeente, is het volgen. Die hele gewone handeling van een jonge moeder, die net moeder is geworden en haar kindje ontvangen heeft in haar armen. Die met liefde en zorg haar kindje de eerste zorg ook biedt. Die het inbakert en neerlegt. De eenvoud daarvan wordt door God gebruikt als een teken. Om het bijzondere van dit kind uit te gaan leggen. Let u even op de volgorde. De eenvoud van dit kind gebruikt God als een teken om het bijzondere van dit kind uit te leggen. Kijk, in de wereld ligt er nou net andersom. Daar zoomen we in op het bijzondere. Vergroten we dat uit om het unieke te benadrukken. Om het unieke te benadrukken. God stapt in bij de eenvoud. Het tekent het laagdrempelige karakter van het kerstevangelie. En hij geeft dat als een teken mee, niet alleen aan de herders, maar door de herders ook aan ons. En het zijn ook de herders die vervolgens dat zo hebben opgepakt. Ik wil dat toch maar even met u volgen, dat spoor, vers 15 lees ik dan. Als dan dat ere zijn God heeft geklonken door de velden van Efrata, als dat machtige koor gezongen eigenlijk geroepen heeft, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen welbehagen, en het vervolgens in één keer weer helemaal stil en duister wordt, zijn het de engelen, zijn het de herders die vervolgens in beweging komen en ze zeggen tegen elkaar, vers 15, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien wat zien, het teken zien en door het teken het woord horen en verstaan dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Zien wat de engel gesproken heeft, in doeken gewonden, ingebakerd, liggend in de kribbe. En vervolgens, als we zien dat teken, ook het woord horen en verstaan. Welk woord? Wel dat dit eenvoudige kind, vers 11, de zaligmaker, Christus de Heere is. En ze gaan dan in beweging. Ze rennen naar die stal. Ze snellen er naartoe. En dat zit nu bij vers 16. Ze kwamen met haast. En vonden Maria en Jozef. En het kindje liggend in de kribbe. Wat hier gebeurt, gemeente. En dan maken we zo meteen de stap naar het tweede punt. En dan wil ik wat langer bij het u bij stilstaan. Is dat God bij de geboorte van zijn zoon een teken geeft. Die ingebakerde baby, liggend in de kribbe, legt zonder woorden door die doeken en door die plek uit wie hij is. Daarin zien we de genade van de Heere naar voren komen, gemeente. Dat deze herders als ze zo meteen knielen bij de kribbe van Bethlehem. En blikken. En kijken. Het kindje zien liggen. In die doeken. En in die kribbe. Zien wat God bedoelt met de woorden. Hij is zaligmaker. Christus de Heere. Geboren voor u. Ik doe even een stapje terug, gemeente, voordat we de stap naar het tweede punt maken. We kennen dat ook, gewoon in het kerkelijke leven, een teken bij het woord. De meest voor de hand liggende tekenen zijn doop en avondmaal, waarin God uitbeeldt zonder woorden wat hij door het woord tot ons zegt. Waarom doet God dit? Omdat hij weet dat we geestelijk dwaas zijn. Omdat hij op de hoogte is van onze geestelijke onkunde. Maar ook omdat hij onze geestelijke dwaasheid en onkunde wil overtreffen met zijn bewogenheid. En daardoor in de eenvoud van het teken. Het eenvoudige water in de doop. Het breken van het brood en het vergieten van de wijn in het avondmaal. Zijn genade en zijn liefde zo dicht naar ons toe wil laten komen. Dat we het kunnen horen, zien en proeven. Dat God goed is. En dat het echt waar is wat hij heeft gezegd. Komt en laat ons zien het woord dat de Heere heeft gesproken. Daar geeft God de gelegenheid voor. Om dat te kunnen zeggen. En ons ervan te kunnen overtuigen dat het echt waar is. Wat waar is? Dat dit kind de geboren zaligmaker is. Christus de Heer. Dat al ligt het net als elke andere baby in Jezus dagen ingebakerd. En al maakt het dan misschien bijzonder. Maar goed, daar kunnen we dan ook menselijkerwijs gesproken een verklaring voor geven. Hij ligt dit keer in een kribbe en niet in een wieg. Dat zal wat te maken hebben met de drukte in Bethlehem. Nee, het bijzondere is dat we hier op deze plaats, op de plaats waar niemand wil zijn, er was geen plaats voor hen in de herberg. Op de plaats waar iedereen van terugdeinst. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? In de afvoerput van onze wereld legt God de gave van zijn liefde. Opdat niemand in deze wereld zou kunnen zeggen, dit gebied is vanuit mij. En tegelijkertijd God op dit moment en op deze plek kan zeggen, mijn zoon is voor de hele wereld. Daar legt God het kind neer. En daar geeft God uitleg. Het mag ons vanmorgen in de eerste plaats verootmoedigen. Dat God zo laag afdaalt in onze diepe verlorenheid. Dat hij in de tekenen van het ingebakerde babytje dat ligt in de kribbe uitleg geeft wat de bedoeling is van dit kind. Het mag ons vanmorgen ook met ootmoed verwonderen, gemeente. Dat God in zijn opzoekende zondaarsliefde alles op alles zet. Naar de mens gesproken. En zo laag wil afdalen. Zodat we als het ware maar alleen maar kunnen kijken. En ons ervan mag overtuigen. Dat het echt waar is. Heden is voor u geboren. De zaligmaker. Laten we aan de hand van dit teken, gemeente, wat God zelf geeft, de betekenis van dit kind, eens rustig gaan bekijken. We maken nu de stap naar het tweede punt. Ingebakerde baby, liggend in de kribbe, legt zonder woorden uit wat de engel heeft gezegd. Of ik moet eigenlijk zeggen wat God heeft gezegd. Laten we dat vers nog maar even lezen, gemeente. Wat er staat in vers 11. Namelijk dat u heden geboren. Dat is het eerste. Dat het teken van doeken en kribben uitleg. Geboren is de zaligmaker. Dat is het tweede wat dit teken uitlegt. Het derde. Christus de Heer. En het vierde. In de stad van David. De eenvoud van deze twee tekenen. Gewonden in doeken. Liggend in de kribben. Leggen deze vier verschillende facetten van de geboren zaligmaker uit. Is maar heel eenvoudig de uitleg van het woord geboren aan de hand van doeken en een kribbe. Nou gemeente, daar zijn eigenlijk weinig woorden voor nodig. Als wij vanmorgen samen met die herders die stal binnenlopen. En je kijkt dan om je heen. Je ziet daar dan de kribbe. Of die van hout of van steen is, dat laten we vanmorgen maar liggen. Maar wat we met onze ogen wel zien, daar ligt nou een pas geboren babytje. En wat geeft dat vaak een heel ontroerend en vertederend beeld. Er zijn er onder ons die dat gisteren of kortere tijd geleden ook gezien hebben. Een pas geboren kind. Dat ontroert je, dat maakt iets los bij je. Dan zie je grote mannen en grote jongens in één keer heel klein worden. Maar dat is niet het enige. Dat hoort er zeker bij. Deze grote, stoere herders. Werden week en zacht. Toen ze oog in oog met dat pasgeboren kindje stonden. Maar de engel zegt, hij is voor u geboren. En je ziet dat ook in de handeling van deze jonge moeder. Lucas zegt het met grote nadruk. Ze wond hem in doeken en legt hem, zie je die beweging kinderen? En legt hem van zich af. In de kribben. Alsof Maria met dat gebaar wil zeggen. En de evangelist die vergroot dat nog eens een keer extra uit. Dit kind is niet mijn kind. Het is niet geboren voor mij. Zoals een moeder dat zonder woorden kan uitdrukken van een pasgeboren kind. Door dat kindje zo dicht mogelijk tegen haar borst aan te houden. Trots en dankbaar. Maar ook duidelijk maak het zonder woorden, dit is mijn kindje. Maar de evangelist zegt juist, ze legt het van zich af. Geboren voor u. Neergelegd voor u. Gekomen voor u. Beschikbaar voor u. Deze kraamkamer is zo heel anders. Hier zijn twee jonge mensen die door God zijn gebruikt als dienstknecht en maagd voor de Heer. Die meegewerkt hebben aan de komst van de zaligmaker in de volheid van de tijd. Maar die nu een stap achteruit moeten doen om plaats te maken voor een ieder in deze wereld die wil komen om te zien wat God heeft gezegd. Geboren voor u. Ingebakerd. Liggend in een kribbe. Je zou een bewijs van spreken en zo uit kunnen halen. In je armen kunnen vasthouden. En je ziet het al voor je, toch of niet? Die houding van Simeon. Uit de armen. In zijn armen. Opgeheven. En sprekend tot God. Geboren voor mij. Het tweede, waar dit teken uitleg bij geeft, laten we nog maar kijken, gemeente, naar vers 11. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Zaligmaker. Dat was ook de uitleg die de engel gaf bij de naamgeving van de Zoon van God, toen hij aankondigde dat de Heer Jezus geboren zou worden, Gabriel in het huisje van Maria. Het was ook Jozef die in gehoorzaamheid het zoontje van Maria zo noemde. Jezus, dat betekent zaligmaker, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is niet alleen zo, hij heet niet alleen zo, maar we zien het ook dat hij de zaligmaker is. Waar zie je dat aan? Hij is geboren, niet gekomen, neergelegd, gegeven, nee, geboren. Hij stapt als zaligmaker in op het punt waar onze rampzaligheid begint. En dan horen we toch de donkere tonen ook in dat woord zaligmaker doorklinken van Psalm 51. Zie, ik ben in zonde ontvangen. En in ongerechtigheid voortgebracht. Daar begint toch onze verlorenheid. Niet in wat we doen, maar in wie we zijn. Verloren. Ontvangen in zonden en schuld. Onderworpen aan allerhande ellendigheid. Zo horen we dat zo vaak doorklinken tijdens een doopsbediening. Ja aan de verdoemenis zelf. En als we daar vanmorgen staan, gemeente, bij de rand van die kribbe, dan zien we het met onze ogen. Hij is hier niet ingelegd door een engel. Hij is hier niet neergelegd met een groot gebaar vanuit de hemel door zijn vader. Nee, hij is geboren, gebaard door zijn moeder en met de handen van zijn moeder gelegd in deze kribbe. Een geboren zaligmaker. Een zaligmaker die instapt op de plaats waar ik in mijn diepe verlorenheid ligt. En die van daaruit stap voor stap letterlijk en figuurlijk in het opgroeien naar de volwassenheid, maar ook in zijn volkomen gehoorzaamheid en liefde aan zijn vader, de zaligheid gaat verwerven. De zaligheid gaat bewerken. En de zaligheid ook straks volkomen zal volbrengen. Vanuit de kribbe tot het kruis. Zaligmaker, geboren voor u. Dat zeggen die doeken. Dat zegt die kribbe. Een volmaakte zaligmaker. Wat is het genade, gemeente, dat God dat heel eenvoudig laat zien. Want als ik hem daar zie liggen, gebakerd in die doek, dan zie ik hem daar liggen gehuld in mijn schande en schaamte. Dan zie ik in zijn kwetsbaarheid en weerloosheid de macht, de duisternis, de boos, maar ook de haat en de vijandschap tegen dit kind. Ogenschijnlijk rustig en vredig ligt dit kind. Maar over de kribbe klinken de woorden door vanuit Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen, zo vredig als dit kindje oogt. Zo vredig is dit kindje niet. Hij is een zaligmaker die alleen die strijd zal aanbinden. Die alleen zometeen de kop zal vermorsen. Die alleen de ketenen van de dood en het graf zal verbreken. Die alleen de schuld zal gaan verzoenen. Tegenover het in doeken hullen inbaak staat het uitkleden van dit kind 34 jaar later. En het naakt kruisigen van hem op Golgotha. Naakt geboren. Naakt gestorven. Om zaligmaker te kunnen zijn. Ik heb met eerbied gesproken wel eens door die doeken heen gekeken. En in de eenvoud, de onschuld, de heilige onnozelheid van dit kind. Hij wist van geen kwaad. Hij wilde ook van geen kwaad weten. Zo bleek later de boosheid van jouw bestaan. De verlorenheid van je leven. De vuiligheid van je hart. Als in een spiegel gezien. Het derde wat dit teken uitlegt. Laten we nog maar een keer kijken naar vers 11, gemeente. We zagen net het teken van gebakerd zijn en liggend in de kribbe, legt het woord geboren uit. Het tweede wat we zagen is dat dit teken het woord zaligmaker uitlegt. Het derde wat dit teken uitlegt is het woord Christus, Messias. En daarmee wil de engel als het ware tegen de herder zeggen: je zult hem zo meteen zien liggen, herkenbaar vanuit de schrift, vanuit je Bijbeltje. De aloude verwachting die rondom dit kind leefde, gevoed door de belofte van God, versterkt door de loop van de geschiedenis, komt nu tot zijn vervulling. Moest Jesaja het nog profetisch verkondigen: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar als wij Jesaja zouden vragen in Jeruzalem: Jesaja, breng ons dan van maag naar die wieg en naar de plaats waar dat kind geboren is. Dan zou deze man je aangekeken hebben en gezegd hebben: ik zeg het met de geest van de profetie alsof het er nu al is. Maar ik verwacht hem met het hart van het Oude Testament. Deze belofte moet nog vervuld worden. Maar als wij in het spoor van de herders vanmorgen deze gang maken naar die stallen, naar die kribben, en zien dat in hen de schriften vervuld zijn door dat woord Christus, de Messias, Gods beloften op een heerlijke wijze vervuld. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Heel de schrift komt in dit kind tot vervulling. Dan hebben we ook een schriftwoord nodig, gemeente, om in dit teken, gewonden in doeken, liggend in de kribben, ons ervan te overtuigen dat het echt de Christus is of niet. Dan roept dit teken toch om het woord. Maar laten we ook maar even kijken, gemeente, wat Gods woord ervan zegt. Jesaja 1, kijkt u maar even met me mee. Jesaja 1. Lucas zin speelt heel duidelijk op dit schriftgedeelte. Als enige van de evangelisten staat hij hier ook bij stil. En we zullen dat zowel vanmiddag als ook morgen zien, dat Lucas eigenlijk maar één ding steeds wil laten zien: dat het Oude Testament in de zaligmaker vervuld is. Ik lees met u Jesaja 1 vanaf vers 2. Hoort gij hemelen, neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd. Daarmee bedoelt hij Israël. Maar ze hebben tegen mij overtreden. Wat betekent dat dan overtreden? Dat legt de Heere uit in vers 3 aan de hand van een teken, een voorbeeld. Een os kent zijn bezitter. En een ezel de kribbe van zijn heer, van zijn meester. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Wat betekent dat, dat Israël geen kennis heeft? Het erkent God niet als zijn heere. En dat kun je zien in Israël, omdat het zich niet wil laten voeden uit de hand van de heere. Zoals de meester, eigenaar van een dier, een os met zijn handen te eten geeft. De kribbe vollegt voor een ezel met voer. Die dieren zijn afhankelijk van de hand van die meester. Zo zegt de Heer in Jesaja 1 vers 3. Zo wil ik als de grote eigenaar, Heere, en Jesaja zou zeggen, en vader van Israël, mijn volk voeden, maar ze slaan mijn hand weg, draaien zich om voor mij en verwerpen mij als hun meester. En de engel zegt vanmorgen, kom nou eens terug naar die kribbe. Terug naar die hand van God. En kijk eens naar het brood des levens, waarmee God zijn volk wil voeden. Hoe pijnlijk het ook is, gemeente, om die stal van Bethlehem binnen te gaan. Waarom is dat pijnlijk, dominee? Wel, dan moet je van je troon af. En dat doet pijn. Dan moet je erkennen dat je altijd gegeten hebt uit de hand van een vreemde, maar niet van God. Dat je altijd geluisterd hebt naar andere stemmen, maar niet naar de stem van God. Maar schitter tegen deze achtergrondgemeente van onze ongehoorzaamheid en ons ongeloof. Niet de eenzijdige liefde en trouw van de Heer. Dat de Heer dat woord laat verkondigen. Voor u is heden geboren. Voor wie, Heere? Voor een ongehoorzaam volk. Voor ongelovige mens. Voor zondaar. Hoor je vanmorgen niet je naam dan? Is dat niet wat het evangelie van u als enige voorwaarde verwacht? Dat u aangesproken wordt als een goddeloze. Als een zondaar. Dat is de enige voorwaarde van het evangelie. En dat vanmorgen de Heer dan tot je zegt. Voor jou, goddeloze. Iemand die niet wil luisteren. Die vanmorgen in de kerk is gekomen met een hart dat helemaal niet uitgaat naar God. Voor jou is geboren de zaligmaker. En ik geef je ook het teken mee. Zodat je vanmorgen met je eigen ogen ervan kunt overtuigen. Dat hij én geboren is. En voor jou is gekomen, want je vindt hem in de kribbe. De plaats waar een dier eten krijgt van zijn meester. Zo wil deze hemelse meester zondaren en goddelozen voeden, laven met de bron van het leven in de gave van zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Ik zei het al net, gemeente, hij is door God gelegd in de afvoerput van deze wereld. Op de plaats waar met grote letters boven geschreven staat. Geen plaats. Dat is het adres van de kribbe. Geen plaats. Voor iedereen apart gezet. En als Lucas dat met zoveel klem in zijn evangelie zet, mag je het ook wel eens omdraaien. Dan wil Lucas ook zeggen, voor iedereen was de plaats in Bethlehem. maar niet voor hem. Dat is nou trouwens ook de gezelligheid van deze wereld. Daar is voor iedereen plaats, ook voor jou. Maar niet voor hem. En daar, in de afvoerput van deze wereld, legt God zijn kind als voedsel voor zondaren. Opdat niemand hoeft te kloppen, te wachten, voordat de deur van binnen uit open gaat. Maar het in één oogopslag duidelijk is, deze plaats is bestemd en beschikbaar voor een ieder die wil komen, drinken, eten van het water des levens, om niet. Het laatste gemeente wat dit teken uitlegt. Kijkt u maar even met me mee naar vers 11. We zagen net, geboren, dat was het eerst. Zaligmaker, het tweede. Derde is Christus, Messias. En dan staat er de Heer in de stad van David. De Heer. Dat is een erenaam. De Kyrios, de koning der koningen. Ik haal maar één verset even hier naar voren vanmorgen, gemeente, want er zou hier vanuit dit vers veel meer te zeggen kunnen zijn, maar dat laten we vanmorgen liggen. Dat wordt gesproken door de engel en dat kan eigenlijk ook niet anders, want het wordt gesproken door de Heere in de hemel. Het is het woord vanuit God dat de duisternis van deze wereld uiteendrijft en licht werpt op het machtige handelen, de geboorte van de zaligmaker. Al ligt hij daar net als elk ander babytje, ingebakerd, gewonden in doeken. En dan is het misschien een bijzondere situatie dat dit babytje niet in een wieg of in iets anders ligt, comfortabel en geriefelijk, maar uit pure armoede gelegd is in een kribbe. Hij is en hij blijft en hij zal het zijn. De Heere, de Kyrios, God uit God. Waarachtig licht, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen als van de Vader. Zo ligt hij daar. In hem is God onder ons. Zo komt God tot ons. Gehuld in doeken, gebakerd als een baby. Wat een verschil, gemeente. Deze grote, machtige naam, Heer, Kyrios, koning der koning. Maar als ik dan naar beneden blik, dan zie ik van zijn heerlijkheid helemaal niets. Dan ligt hij daar in zijn schaamte. Veracht. De onwaardigste onder de mensen. Geen plaats voor hem in Bethlehem. We zijn dat ook niet trouwens de twee tegenpolen. Waartussen, om het zomaar even te zeggen, gemeente, het leven van deze zaligmaker zich beweegt, terwijl hij langzaam maar zeker vanuit de kribbe koers zet naar het kruis. Is dat ook niet het raadselachtige wat zijn persoon oproept, als hij verschijnt onder de mens, waar de mensen hun hoofd over breken? Hoe kan dat nou? Hij woont bij ons een paar straten verder. We zagen hem dagelijks in de werkplaats van zijn vader. We kennen zijn ouders. We kennen het gezin, zijn broertjes, zijn zusjes. Die hebben nog met ons gespeeld, met onze kinderen. En hij spreekt als de Heere, met gezag. Hij verricht de tekenen, alsof hij God is. Broeder Wees doet dus een boodschap in Capernaum op de markt. Wandelt hij met mensen rondom de oevers van Galilea. Laat hij zich zometeen gevangen genomen nemen als een misdadiger. Wordt hij gekruisigd, mag ik het even zeggen, gemeente, vanuit het perspectief, vanuit de bril van de Romeinen. Wordt hij gekruisigd als een crimineel. En een Jood zou zeggen, hij wordt gekruisigd als een vervloekte. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Waar blijkt dat nou uit? Heere. Curios. Mooie naam. Een eretitel. Maar het spoort niet met het leven. Dat deze man van smarte onder ons trekt. Is dat zo, gemeente? Is deze tegenstelling tussen schaamte en eer, tussen verwerping en verkiezing, tussen schande en smaad en goddelijke afkomst en heerlijkheid, is juist dit niet de identiteit van dit kind? Een gekruisigde zaligmaker die opgestaan is. Een lam dat staat, maar wel staat alsof het geslacht is. Is dit niet het unieke van deze zaligmaker? Die arm werd, daar hij rijk was. En die juist zijn heerlijkheid daarin wil tonen, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Hij werd geen heere om geëerd te worden. Hij werd heere om als slaaf te dienen. Hij werd geen heere om de eer voor zichzelf op te eisen. Hij werd heere om onteerd te worden. Tot in de dood van het kruis toe. Opdat hij in zijn ontering God zou eren. En we het in zijn lijden en sterven straks ook zullen zien. Dat God zo in deze man van smart zijn deugden opluistert. Juist de deugd van zijn eenzijdige, eeuwige en opzoekende zondaarsliefde. We horen dat ook doorklinken in deze prachtige boodschap van de engel. Die het tegen ons zegt. Komt. Ziet. Wie dan? De Heere, God in het vlees. In de hemel moesten de engelen hun aangezicht bedekken met hun vleugel. Maar nu komt de Heere tot ons als een van ons. En stelt ons in staat om te zien wie hij is. En we mogen het belijden van morgen, gemeente, buigen het over de kribben. Hij is één van ons, geboren voor ons. Hij is gekomen voor ons. En hij blijft zo gans anders dan ons. Hij is wie hij was. De Heere. Amen.